Lieve gemeenteleden, kijk, de vragen die staan er al vast. Nou, de antwoorden komen straks. Wat? Sterker nog, die komen, als het goed is, tijdens de preek allemaal een beetje langs. En ik zag net even op het maandbericht dat het vandaag een schatgraversdienst is. En dat is eigenlijk wel heel erg mooi, hè? Eigenlijk schatgraven, dat mag je elke dag doen in het woord van God. Ik moet denken aan het boek van Else Vlug. Lang geleden, de schrijfster, die ook een boek schreef, Schatgraven. Speciaal voor kinderen. En ik weet dat we toen met onze kinderen nog klein waren, wij regelmatig ook in dat boek bezig waren om dingen op te zoeken vanuit het woord van God, om zo schatten te graven. En het mooiste is dat je eigenlijk nooit klaar bent met schatgraven. Want op het moment dat je denkt dat je je schat gevonden hebt, dan ga je ontdekken dat er nog veel meer is onder de hemel en deze aarde. En weet je waarom ik dat durf te zeggen? Bij regelmaat horen wij in de wereld en in het nieuws dat grote sterrenkundigen weer een nieuwe ster hebben ontdekt. Of een nieuwe maan hebben ontdekt, of weer ergens een gat in het heelal. En dan denk ik van, ook de wetenschap blijft zich bij voortduring verbazen over datgene wat God gecreëerd en gemaakt heeft. Alhoewel ze dat niet altijd zo willen erkennen, wat Hij de maker daarvan is. Maar wij als kinderen van God mogen weten dat in Hem zoveel kracht schuilt, dat Hij tot in staat is van dit alles te doen. Ja. Wij gaan vandaag ook schat graven en dat gaan we doen aan de hand van de Filippenzenbrief. Ik ben de laatste tijd veel bezig met de apostel Paulus. Deze man die roept iets op in mij. Paulus, een man van God waarin we veel hebben meegekregen, maar ook een man van God die vroeger toch heel anders tegen dingen van God aankeek. En sterker nog, vooral datgene wat hij tegen Jezus als redder en verlosser aankeek. Want hij was een vervolger van Christen. En hij heette toen nog Saulus. En Saulus die werd later door God in zijn lurven gegrepen. En zegt van, joh Saulus, wat ben je aan het doen? Wat ben jij in godsnaam aan het doen? Waarom vervolg je mij? Waarom? En van het ene op het andere moment was het Saulus die tot bekering kwam en een Paulus werd. Hier kun je spreken van een radicale bekering. Van het ene naar het andere moment. Van vervolging naar een vervolger. Of naar een volger, sorry. En dat is Paulus. En Paulus die heeft heel wat meegemaakt. En Paulus heeft vele reizen gemaakt. En een van die reizen heeft hij samen gemaakt met zijn grote vriend Silas. En hij kwam in de Filippenzen. En in Filippi heeft hij daar het woord van God gebracht. En Paulus, als je kijkt naar de levenswijze van Paulus, vanaf het moment van zijn bekering, is één ding wat hij bij voortduring doet, is de naam van Jezus verkondigen. De naam van Christus grootmaken. De naam van Hem eren en aanbidden. En Paulus is niets anders bezig dan daarmee, dat is zijn roeping, dat is zijn roeping en zijn missie geworden. En hij leeft eigenlijk alleen nog daarvoor. En ik heb eigenlijk boven mijn preek gezet, voor wie leef jij? Voor wie leef en sterf jij? Want ja, Paulus die heeft het daar nog wel even over. Maar Paulus die kwam in Filippi en heeft daar het evangelie gebracht. En dan zie je dat daar een vrouw is. Zij was purper, verkoopster, Lydia. En deze vrouw die kende God eigenlijk al. Want in de plaats Filippi waren eigenlijk heel weinig Joden. Het was eigenlijk een Romeinse vestingstad. En ze hadden nog niet eens een synagoge waar ze samenkwamen. Want je kunt lezen in Handelingen 16... dat zij op een gegeven moment naar een beek en een rivier en in het bos kwamen om daar het woord van God te delen en daar te luisteren naar de dingen van God. En Paulus ontmoet ook deze vrouw en zij krijgt opeens door van, hé, er is veel meer onder de zon dan alleen maar God als Vader. Ik heb Jezus nodig als redder en verlosser. En ze neemt Jezus aan. En er is vreugde bij haar. En dan zie je ook dat daar een andere vrouw is. Die, er werd door haar eigenaren ontzettend veel geld verdiend. Deze vrouw die was in de macht van de boze. En de kracht van de boze deed zijn werk. Soms denken christenen wel eens dat de boze tot niks in staat is. Nou, hou er rekening mee. Satan doet wonderen, doet tekenen en heeft kracht. En hij heeft bepaalde machten ook. Maar er is er één aan wie gegeven is alle macht in de hemel en op aarde. En zijn naam is Jezus. Maar deze vrouw was in dienst van mannen die haar eigenlijk misbruikten en uitbuiten. En dan op een gegeven moment dan zegt Paulus ook tegen deze vrouw van stop. En dat zegt hij eigenlijk niet zozeer tegen die vrouw zelf, maar eigenlijk tegen de macht die achter deze vrouw zit. Hij spreekt de macht aan die erachter zit. Dat die moet wijken. En weet je, we hebben gezongen over de kracht van God. We hebben gezongen over wat hij wil doen. En er is kracht in jou en in mij. Vaak denken wij dat wij krachteloos, hè, dat wij niet in staat zijn om. Maar als Paulus dit kan en mag doen, wat maakt Paulus meer dan jou en mij? Paulus is net zo'n mens als jij. Hij had geen uitzonderlijke status, maar hij was mens. Hij was eerst een vervolger van Christus en nu een volger. Maar wat is ons leven? Hoe staan wij erin? Maar God geeft jou en mij de kracht om ook dingen te kunnen doen in zijn naam. Groot is hij die in jou is dan datgene wat in de wereld is. Amen?
Amen.
En op het moment dat Paulus dan deze macht heeft aangesproken bij die vrouw, dan zie je gewoon dat er in Filippi wat gebeurt. Want die mannen die rennen naar de legeroversten. Ze zeggen, janken en jerimineren. Want ze zijn hun portemonnee zijn ze kwijt. De eurootjes komen niet meer binnen. En daar balen ze van. En ze zeggen, ja, hier die Paulus en die Silas. Hier die twee gasten daar. Hier, die hebben dingen gedaan die maken dat ik mijn geld niet meer kan verdienen. En dan zie je dat eigenlijk de Romeinse overheid neemt deze twee mensen gevangen. En dan zet ze vast. Ze worden eerst gemarteld, gegezeld, geslagen met stokken. En dan worden ze gevangen gezet. En dan zie je dat Paulus en Silas, die zitten daar in de gevangenis. Maar als je kijkt naar het leven van Paulus, dan zie je dat één ding hun karakter gevormd heeft. Namelijk, zij zijn niet bang voor datgene wat hen overkomt. Want zij vertrouwen erop dat God hen nabij is. En dan zie je ook, en je kunt het lezen in Handelingen 16, dan zie je dat midden in de nacht, daar waar zij in de duisternis zitten, met hun voeten geketend aan de grond, waar hun armen gelukkig nog vrij, en dat ze hebben kunnen gaan zingen. God maakt vrij, God maakt vrij, in die hoop leven wij.
Amen.
Misschien was dat liedje van Opwekking daar toen nog niet, maar ze hebben God groot gemaakt. De kracht zit in aanbidding. De kracht die ontstaat is dat worship zo belangrijk en essentieel is in het leven van een kind van God. En dan zie je dat je dwars, als je in een leven komt van aanbidding, en dat is niet, aanbidding is niet alleen een liedje zingen, aanbidding is je hart toewijden aan God. En het uitroepen en het zingen en juichen naar hem toe. Van, wauw. En ik heb in mijn leven afgelopen jaar een bijzondere periode meegemaakt waarin ik tot in het diepste geraakt ben over hoe God tegen aanbidding aankijkt. Ik heb midden dit jaar heb ik te horen gekregen dat ik een agressieve vorm van prostaatkanker had. En ja, dan lijkt de wereld even voor je in te storten. Dat was maar eigenlijk een relatief kort moment. Want ik heb meteen uitgeroepen eigenlijk naar God toe van Heer, maar u bent mijn God. U bent erbij. U gaat mij redden. En ik heb vanuit het woord van God heb ik zo meegekregen van dat ik zou verder leven. Dat ik door mocht gaan. En er is veel voor me gebeden. Maar weet je, er is één ding zo mij bijgebleven, is dat ik zeg van, joh, er is zoveel blijdschap vrijgekomen in mijn hart. En dat klinkt zo raar. Als je hoort dat je, als je een schaal van 1 op 10 neemt, dat ik een 9,2 had voor agressiviteit van tumor. Dan denk je van, echt. Maar ik zeg, had. Want ik ben inmiddels geopereerd. En ze hebben inmiddels kunnen vaststellen dat ik tumorvrij ben.
Amen.
En dan zeg ik, ik sta hier. Ik mag weer lopen, ik mag weer alles doen. En God helpt mij door dat hele proces heen. En ik heb zo geleerd en gezien wat het is om daarin God groot te maken. Er is één woord wat voor mij zo'n nieuwe dimensie heeft gekregen, dat is dankbaarheid. Weet je, vaak denken wij, en dan ga ik even een zijstap maken in mijn preek, dat alles vanzelfsprekend is. Nou, ik heb laatst bij ons in de gemeente gesproken en had ik een thema boven gezet. Niets is vanzelfsprekend. Alleen God. Alleen God. En weet je, wij leven zo in de waan van de dag. En er zijn zoveel dingen die ons passeren, waarvan we niet eens meer de moeite nemen om degene te bedanken die het voor ons zo gemaakt heeft dat ons leven gaat zoals het gaat. En ons leven is vol van ups en downs. Ik heb laatst bij ons in de gemeente gezegd, God maakt alle dingen nieuw. Ik zeg maar, als God iets nieuws gaat doen, dan heb ik dat nog niet eerder meegemaakt. En wij denken altijd aan, en zo dacht ik eigenlijk ook wel een beetje, nieuwe dingen, oh dat is groot en dat is geweldig en dat is majestueus enzovoort. Maar toen ik op 18 juni bij die dokter in de kamer zat, toen kreeg ik iets nieuws te horen. En ik dacht van, oh wauw, hoe ga ik daar met dat nieuwe om? Dat is volslagen nieuw, ik was gezond. Ik voelde me helemaal niet ziek. Maar dan krijg je zo'n boodschap. Van, u heeft een agressieve vorm van prostaatkanker. Dan denk je van, mijn God, dat was nieuw. Maar in dat nieuwe heb ik zo geleerd van, God, wat bent u goed dat u mij door dat hele proces heen geholpen heeft. Ik ben zo mega dankbaar voor datgene wat u doet. En dan zeg ik dat. En dan zie ik ook, als ik dan naar Paulus ook kijk, dan zeg ik, Paulus is voortdurend dankbaar. Hoeveel van zijn brieven begint hij niet dat hij ze uitspreekt, dat hij dankbaar is over datgene wat hij gehoord heeft over de gemeente. Hij was zo dankbaar van wat hij gehoord heeft over de gemeente van de Filippenzen. Dat ze heilig, zich geheiligd weten in God. Dan denk je van, wauw, dat is goed nieuws. Hoe vaak horen wij over onze gemeente van, wauw, jullie geheiligden, goed nieuws van wat we horen in jullie ontwikkeling. Dat is zo hoopvol. En Paulus die schrijft daarover. En je ziet ook in alles dat een van de grote krachtdingen van Paulus is, dat deze man ontzettend veel bidt. Hij bidt bij voortduring. Hij bidt dag en nacht. En of hij nou thuis zat, of dat hij in de gevangenis zat, hij was aan het bidden. En op het moment dat hij de brief aan de Filippenzen schrijft, zit Paulus opnieuw gevangen. Maar uit zijn gevangenisschap, dan schrijft hij een brief aan de Filippenzen. En de vraag is van, waar zat hij dan gevangen? Er zijn theologen die zeggen van, ja, hij zat in Rome gevangen. Anderen zeggen, nee, het was Efeze. Dus we laten dat maar mooi in het midden. Maar hij zat gevangen. Hij zat eigenlijk net zo gevangen als toen die tijd met Silas in de Filippenzen. Met zijn voeten vast, geketend. En lieve mensen, hoeveel mensen zijn er vandaag de dag die niet vastgeketend zitten? We hebben net gezongen dat laatste lied over bevrijding, over redding, over slavernij, over ziektes enzovoort. Hoeveel mensen zitten er niet gevangen? En hoeveel mensen gaan er dan bij neerzitten en beginnen te jerimineren? Oh, ik ellendig mens. Alles overkomt me. Brigitte Kaandorp die zong dat prachtige lied zo van, ik heb een heel zwaar leven. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En die zitten gevangen. Maar weet je wat het erge is eigenlijk voor deze mensen? Ze blijven gevangen. Ze komen niet los van datgene waar ze zo aan vastzitten. Maar dan zie je bij Paulus en Silas dat zij God beginnen groot te maken, terwijl de rug doet volgens mij nog pijn van de klappen die erop gegeven zijn. Ze zitten met hun voeten vast tegen de rug op de grond en ze beginnen te zingen. En wat gebeurt er? Als de gemeente, als zelfs christen, God gaat groot maken, dan gebeurt er in de hemelse gewest iets. Hier zie je dat de aarde begon te schudden. De aarde begon te schudden. Te shaken. En de boeien vielen af. En niet alleen bij Paulus en Silas, maar door het effect van wat zij deden, gebeurde er ook iets bij die andere gevangenen. Want ook zij, hun boeien vielen af. Moet je nagaan wat er gebeurt als de gemeente op gaat staan en als jij en ik op gaan staan in lofprijs en aanbidding. Dan hoef je niet naar een speciale dienst te gaan waarvoor gebeden wordt bij wijze van spreken. Maar als de gemeente samenkomt, als je als broer en zussen samenkomen, God gaat groot maken. Of in je gezin samen God groot gaat maken. Voor of na het eten of voor of na het slapen of in welke situatie dan ook. Of als je met je werk met collega's samen gaat komen om God groot te maken en God te danken, dan ga je zien dat er wat gaat gebeuren. Dan zal er een proces van schudden komen waardoor dingen gaan veranderen. Waardoor dingen open gaan staan. En bij Paulus en Silas zag je het ook. En die gevangenisbewaarder, die schrok zich wezenloos. Want die dacht, oh, daar gaat mijn hoofd. Want ja, een gevangenisbewaarder in die tijd en zijn gevangenen laten ontsnappen, ja, dat kostte jezelf je kop. Maar Paulus en Silas, zo in de rust, zegt Paulus van, hey, rustig jong, we zijn hier allemaal nog. We zijn hier allemaal nog. En de deuren van de kerken gaat open. En ik geloof dat bij lofprijs en aanbidding deuren open zullen gaan. Deuren gaan open die gesloten lijken. En reken maar de gevangenisdeuren, dat waren niet van die kleine IKEA-kastdeurtjes, die met één schop als het ware, zo het slotschop. Nee, dat waren deuren met stevige hengsels. Maar deuren gaan open als de gemeente lofprijst, aanbidt en zo zich focust op God. En dan zie je dat zo een enorme uitwerking heeft. En Paulus die heeft ook opgeschreven in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 4, vers 3, dat stuk, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem, alles in hem, ja alles in hem. Ik vermag alle dingen in hem. Hallo, oh, dat staat hier niet op, maar alle dingen. In alle dingen wil God jou kracht geven. Hij zal nooit tegen je zeggen van, nou, op dit punt even niet. Ik ben nu even niet thuis. Even koffie aan het drinken. Nee, als jij komt bij God, als jij komt bij Jezus, als jij met de Heilige Geest samen optrekt, dan zul je zien dat Hij je in alle facetten kracht geeft. In mijn principeproces was het zo dat ik niet zelf in staat was om mij zo te kunnen oprichten als dat ik door hem opgetild ben. Hij deed dat in mij. Hij deed dat in het leven van mijn vrouw en van mijn kinderen. We zijn zo hoopvol geweest van dit gaat goed komen en het zal goed komen. Ben ik er al? Nou, nog niet helemaal, maar ook hier geloof ik in dat God zijn werk gaat doen. En daar vertrouw ik hem op. Ik wil mijn Vader in de hemel wil ik vertrouwen. En Paulus deed het ook. En Paulus geloofde daar ook in. Was het dan allemaal zo voor Paulus koekenij? Nee. Want laten we wel wezen, als jij bij regelmaat in de gevangenis verdwijnt, dan is dat toch niet allemaal positief, toch? Maar Paulus wist dat in alles God nabij was. En daarom is het ook zo van belang dat wij mogen, dat wij God mogen loven en eren en prijzen voor wie Hij is. Psalm 104 zegt het zo, in vers 33 en 34. Even kijken. Ik zal de Heere zingen zolang ik leef, ik zal mijn God psalmen zingen, zolang als ik ben. Mogen mijn overdenkingen hem behagen en ik zal mijn Heer verheugen. Dat is het levensmotto van Paulus geweest. En weet je, Paulus die heeft gezegd in vers 21... Dat zei hij op een gegeven ogenblik van, even kijken, wat stond er ook alweer. Paulus zegt in 1 Filippenzen 1 vers 27, want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Nou, daar moet je even over nadenken. Maar als je dat zegt. Paulus zegt ook van, op het moment dat ik leef, kan ik voortdurend vertellen over Jezus die in mij is. Ik kan voortdurend brengen het woord van God, waar ik ook maar kan zijn. Dat is dus winst. Dat is dus winst voor het koninkrijk van God. En dan zegt hij van, en het sterven, nou, dat ga je ook even. Het sterven is mijn gewin. Wat stond daar ook alweer? Want het sterven is mijn gewin. Nou, dan denk je van, doodgaan, dat is dan niet leuk. Er is een verschil tussen sterven en dood. Dood is het resultaat van sterven. Sterven is een proces. Maar in het proces van sterven wil God ook aanwezig zijn. En als je dan gestorven bent, of als je dan inderdaad dood bent, dan zegt Paulus, dan is het nog steeds gewin voor mij. En het klopt wat hij daar gezegd heeft. Gelooft u werkelijk dat dat klopt wat hij daar zei? Mag ik uw hand zien? Gelooft u dat? Ik zal u vertellen waarom. Welk jaar leven wij vandaag?
2024.
13 oktober 2024. Nou, laten we zeggen dat Paulus in het jaar 50 een beetje omkwam. Dan horen wij tot op de dag van vandaag nog steeds van die Paulus. En hoeveel mensen zullen er niet tot geloof gekomen zijn door de boodschappen die Paulus heeft opgeschreven in zijn brieven? Het sterven is hem gewin. Hij is als een makelaar gestorven, maar zijn woorden, de woorden die God hem gegeven heeft, klinken door tot op de dag van vandaag. Ze zijn opgetekend in een kostbaar boek, de Bijbel, waar je kunt schatgraven, waar je gaat ontdekken wat het rijkdom van God is. En dat durfde Paulus blijkbaar te zeggen. Hij zal nooit hebben kunnen overzien wat de impact van deze woorden zijn geweest. Maar ze zijn mega. Want op de dag van vandaag lezen wij nog veel uit de brieven van Paulus. En Paulus die werd aangedreven door het werk van Gods geest. En weet je, Johannes hoofdstuk 16 vers 13 en 15, daar staat van dat de Heilige Geest, Jezus zegt dat de Heilige Geest jou kenbaar zal maken wat de weg is die jij moet gaan. Paulus, in de brieven van Paulus kun je ook zien dat de geest ook af en toe tot hem sprak van zei, nee, nee, jij gaat niet daarheen, je plannen worden gewijzigd, je gaat daarheen. Gods geest die in jou is en in mij leeft en in mij is, zal degene zijn die jou de weg wijst. En daar moet je open voor staan. En weet je, soms dan weet je eigenlijk wel van, hé, dit is het spreken van God. Soms doe je dingen en denk je van, heb je er zo'n gevoel bij van, wauw, is dit het wel? En dan weet je eigenlijk al dat God wellicht iets anders met je wil doen. Je weet ook heel goed als er dingen zijn die niet in de haak zijn. Want dan voel je ook niet helemaal senang. Tenminste, als je leeft en wandelt met de geest van God. Ik merk voor mezelf, als ik dingen doe waarvan ik denk van, dan voel ik mij niet meer comfort. En dan denk ik van, oké, wat is er aan de hand, Theo? En dan moet ik bij mezelf gaan onderzoeken van, wat heb ik gedaan? Hoe komt het dat die vrede eigenlijk weg is bij mij? En dan denk ik van, oh wauw, het is de geest van God die mij attendeert op dingen die in mijn leven moet veranderen. En altijd maar weer de vraag, wat doe ik daar dan mee? Sta ik er open voor om te zeggen van, ja, ik kies voor deze verandering. Ik kies ervoor om de weg van Jezus te volgen. Zoals Paulus dat ook heeft gedaan, bij voortduring. En dan zegt hij ook inderdaad, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En je ziet in dit alles ook dat Paulus een bidder is. Hij bidt. En weet je, het gebed is de motor waar het geestelijk leven om draait. Geestelijk ben je, in mijn optiek, als je Jezus hebt aangenomen als je redder en verlosser. En de geest van God in je is. Dan ben je een, in mijn opzicht een geestelijk opnieuw geboren mens. Jouw geest wordt veranderd in het denken en doen en laten door de geest van God. Dat is ook wat Paulus in de Romeinen schrijft. Je moet vernieuwd worden in je denken. En in die ruimte. Maar Paulus is voortdurend aan het bidden. En als ik kijk naar gemeentes, dan zeg ik ook van, wat is de meest drugsbezochte samenkomst altijd? Dat zijn de bidstonden. Die zijn altijd mega vol. Op zondag kun je er al eens een paar missen, maar de bidstond is iedereen. Ja, was dat maar waar. Was dat maar waar. En we hebben allemaal een goede reden om iets niet te doen. En weet je, onze kerken zijn tegenwoordig een beetje zo geworden van, ja, daar moet je niet zo de nadruk op leggen, want dat geeft een beetje een sfeer van, en we moeten. Nou, je moet eigenlijk helemaal niks. Ik heb al eens bij ons in de gemeente gezegd, als je denkt dat je naar de bidstond moet komen, blijf dan maar thuis. Dan ben je raar aan te kijken. Ja, je hebt net gezegd dat we naar de bidstond moeten. Nee, weet je, je hartgesteldheid moet erop gericht zijn om te zeggen van, maar ik wil bidden. Samen met mijn broers en met mijn zussen wil ik bidden. En weet je, we zijn bij ons in de gemeente ook nieuw begonnen weer. Januari mee begonnen. Jongens, de eerste maandag van de maand, dan gaan wij een tijd van gebed hebben voor de gemeente en voor onze stad Gorinchem. Gaan we ook bidden. De eerste keer zit je met 5 man. Tweede keer 2 mensen meer. Halleluja, 2 mensen meer. En de laatste keer met 25 man. En dan zeg ik van, wat gebeurt? Doordat je met elkaar gaat bidden, wordt er ook gedeeld. En het uitdelen en het getuigen van datgene wat gebed doet, dat doet wonderen. Hoe is de opwekking begonnen? Met een man die verscholen zat hier, achter zo'n katheter. En dan was hij aan het bidden. De leven zijn naam kwijt, maar hij was daar aan het bidden, in zijn uppie. En langzaam kwam er wel bij. Weet je, je moet mensen zoeken met een gelijke hartsgesteldheid. Maar ieder persoon, elke kind van God moet zichzelf de vraag stellen, wat doe ik? Wat zou mijn bijdrage kunnen wezen? God, dinsdag hebben jullie een koffieochtend met bidden. Ja. Nou, 's ochtends is misschien voor werken een beetje lastig. Dan doen wij het 's avonds. Dan is er van, wat zou ik kunnen doen om te zorgen dat ik daarbij ben? Heer, raak mijn hart aan. Heer, raak mijn hart aan. Geef mij bewogenheid. Hebben wij bewogenheid voor een stad die verloren dreigt te gaan? Hebben wij bewogenheid voor de mensen hier in de beeld die God nog niet kennen? Hoe zou het toch zijn als wij met elkaar op de bres kunnen gaan staan om die dingen te kunnen gaan doen die God van ons wil? Wij zijn ambassadeurs van hem. Toen Jezus opsteeg naar de hemel, gaf hij ons allemaal de opdracht. Ga heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen en doop ze. En dat zei hij tegen zijn discipelen. En dan zijn er sommige mensen die zeggen van, ja, dat is dus alleen een werk voor oudsten en voorgangers. Kletskoek van de bovenste plank. Want als jij een kind van God geworden bent, zou ik je even aan de troon helpen. Dan ben je een discipel geworden. Hey. En sprak hij niet tot zijn discipelen. Gaat heen. Dat betekent dus dat wij als het ware gemotiveerd moeten worden met elkaar. Om zo op weg te gaan. Geenthousiasmeerd kunnen worden. En vanmorgen tijdens de bidstond moest ik heel even denken aan de Emmausgangers. Toen die met Jezus aan het wandelen waren, zaten ze eerst in de sikkeneur. En een beetje zeuren tegen Jezus aan van, nou, weet jij dan niet dat er allemaal gebeurd is in de stad? Ben je nou helemaal dom of zo? Weet je dat dan niet? Maar gaandeweg begon Jezus hun uit te leggen. En wat zie je? Toen Jezus daar weer vertrokken was, zei hij, hey, was ons hart niet brandende toen hij met ons liep? Nou, ik wil geloven dat Jezus in jou en in mijn hart een brandend vuur wil leggen. Sterker nog, hij heeft het al gelegd. Want het is de geest van God die in je is. En jullie hebben het prachtig uitgebeeld. De geest van God is het vuur. Hij heeft het vuur in ons gelegd. Zoals Paulus dat ook ontdekt heeft, dat het vuur van Gods geest in hem was. En of hij nou in een moeilijke situatie zat, of in een enthousiaste situatie, als hij op reis was, waar hij ook maar was, hij was er. Hij leef en hij stierf als het ware voor Jezus. Dat was zijn missie. Ik wil leven, dan wil ik Jezus groot maken. Maar als ik zou sterven, dan even zo, dan wil ik een martelaar zijn voor Jezus. En zo is de vraag voor jou en voor mij. Hoe zitten wij erin? Hoe zit ik erin? En ben ik dan een beetje beter? Omdat ik wat bijzonders meegemaakt heb dit jaar? Oh nee, ik leer elke dag. Maar wat bijzonder is, is dat het woord dankbaarheid en lofprijs een boost gekregen heeft in mijn leven. Ik denk van, wauw God, dit is wat u doet. Dit is wat u wil. En dan zeg ik van, dat dat maar aanstekelijk mag werken. Aanstekelijk mag werken. En de vraag is, wat kies jij? Waar kies jij voor in dit leven? Kies je een leven waarin je zegt van, ten tijde van mijn leven of mijn sterven, dan wil ik zijn in en met Christus. In alle facetten van mijn leven. Amen.
Amen.
Zo gaan staan met elkaar. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons op weg neemt. Dat u bij ons bent. Dat u voor ons zorgt. Vader, dank u wel voor de schatten die zijn te vinden in uw woord. Dank u voor een man als Paulus, die zo heeft laten optekenen wat zijn leven waard was in u. Kostbaar. Heer, en of hij nou gevangen zat, of in vrijheid rondliep, ten alle tijde, Heer, heeft hij na zijn bekering uw naam geproclameerd, uw naam en uw boodschap uitgedragen, Jezus. Tot aan zijn sterven aan toe. En daar profiteren wij tot op de dag van vandaag van. Daar willen wij u voor dankzeggen voor deze man. Heer, en wij willen u eren en aanbidden. Heer, we willen ook bidden dat u ons hart wakker maakt. Dat u ons hart wakker maakt voor de fijngevoeligheid van de stem van uw Heilige Geest. Heer, dat wij ons meer en meer betrokken voelen bij uw levenswijze. Dat we meer en meer ook onze wil ondergeschikt maken aan uw wil. Zoals Jezus dat ook zei in dat prachtig mooie gebed tot onze Vader. Dat uw wil geschieden in de hemel, maar ook hier op deze aarde. Mag ik het aanvullen, maar ook in mij, ook in ons. Heer, wil ons zo helpen. Heer, we hoeven Paulus niet te kopiëren, maar we mogen wel leren van zijn levenswijsheid. En help ons daarbij. En zegen ons zo. Vader, ik wil bidden voor een zegen voor deze gemeente. Heer, dat zij zo in kracht mogen toenemen. Heer, het gaat nog niet eens zozeer direct om het aantal mensen, maar in geestelijke dimensie zo in kracht zullen toenemen, dat al het andere zal volgen. Heer, dat dit huis gevuld mag worden met wonderen en tekenen van u. Heer, en het gaat niet om de wonderen en tekenen, maar het gaat erom dat u daarin uw grootheid laat zien. Waar wij vervolgens weer dankbaar voor kunnen zijn. En u de eer kunnen geven. En u kunnen aanbidden. Vader, ik bid voor de gezinnen waar deze lieve broer en zussen vandaan komen. Vader, ik bid dat in hun gezinnen, Heer, de kracht en de eenheid van u zichtbaar mag worden. Meer dan ooit. Ik bid voor de kinderen, Vader, die opgroeien in deze gezinnen. Dat zij beschermd mogen zijn. Heer, dat zij al vroeg mogen leren aan het voorbeeld van hun ouders. Dat u de bron van kracht bent. Dat ze kunnen zien aan papa en mama van, hey, er is kracht in hun leven. Vader, dank u wel dat u ze wil zegenen met wijsheid. In de opvoeding. Vader, ik wil bidden voor de alleengaande. Heer, dat ze zo mogen ontdekken dat het woord alleengaand iets menselijk is. Maar in u bent u, zijn ze nooit alleen. Want u bent er altijd bij. En ik wil bidden, Vader, dat u hen zo bemoedigt dag in en dag uit. Juist ook op de momenten van eenzaamheid. Heer, dat u ze dan door uw geest woorden van lofprijs en aanbidding geeft. Opdat ze zich kunnen verblijden in u. Doorbreek de eenzaamheid daarin, Vader. En laat zien voor deze mensen ook dat ze zo geliefd zijn. Vader, dank u wel dat u zo dit huis zult vullen met uw zegen. Dat u dit huis zo zal vullen met uw kracht. Dat u dit huis zo zal vullen met uw liefde. Denk aan dat lied, laat dit huis gevuld zijn met een wierook van aanbidding. Vader, dank u wel. Ik vertrouw u, God, dat u wilt doen als wij daar eenparig om bidden. Want u verhoorde gebeden van uw kinderen. En ik dank u dat wij uw kinderen zijn. En u noemt ons zonen en dochters. Vader, super. Dank u wel daarvoor. In die machtige naam. De naam boven alle namen uit. Waarvan we ook gezongen hebben. Roep de naam uit van Jezus. Maar die naam staat bovenaan. Jezus, Hij alleen. Amen.
Amen.
God zegen.